Ondertussen hebben we aan de lijn Talia de Klerk. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Jij hoort bij Punt VZW. Kan je eerst even toelichten wat die organisatie precies is?
Ja, zeker. Punt VZW is een organisatie dat zich inzet voor slachtoffers van seksueel geweld. Wat daar vrij uniek is aan Punt, is dat wij ons eigenlijk echt voornamelijk op de slachtoffers richten. Omdat wij beseffen dat erkenning een heel groot deel van het helingproces is. Dus dan willen wij die ook volledig kunnen geven. Punt is ook een informatiecentrum en doorwijsluik. Dus mensen kunnen naar ons komen als informatie wensen over grensoverschrijdend gedrag. Maar ze kunnen dus ook naar ons komen als ze zelf hulp nodig hebben. En indien dat het, de werking van Punt zelf niet helemaal aansluit op die bepaalde fase in het traject van het slachtoffer, dan kijken wij ook mee of dat we ze kunnen doorverwijzen naar partners met wie dat wij samenwerken om zeker te zijn dat iedere overlever zo goed mogelijk geholpen wordt.
Ja, dus jullie werken vooral rond slachtofferopvang. Hebben jullie ook een preventief luik?
Ja, wij doen ook vormingswerk. Daar zit ik zelf ook in. Dus dan gaan wij in scholen of bedrijven vormingen geven over grenzen, seksualiteit, grensoverschrijdend gedrag. Omdat wij inderdaad ook wel echt willen inzetten op het te voorkomen.
Ja, en hoe lang ben jij bij de organisatie betrokken?
Ik ben sinds 2021 bij Punt aangesloten. Dus toch wel al even.
En wat doe jij daar precies?
Ik ben zelf vormingswerker en ik begeleid zelf ook een praatgroep als ervaringsdeskundige.
Ja, nu, er is van alles in het nieuws geweest, naar aanleiding waarvan ik jullie bel natuurlijk. Ik neem aan dat jullie niet gelukkig zijn met wat er nu gebeurd is, de uitspraak, of iemand die veroordeeld is, maar die dan geen straf krijgt.
Ja, inderdaad. Dat was toch wel nieuws dat binnenkwam bij Punt. Omdat wij ook, wij beseffen als organisatie, omdat wij daar zo nauw mee samenwerken met de overlevers en de slachtoffers, dat een heel groot punt in een helingsproces effectief die erkenning is van de daad. En ook een deel daarvan is dus ook wel een straf dat past bij die gestelde daad. En dat zie je in deze zaak wel heel hard. Dat die niet gegeven is geweest. Hè. Het slachtoffer heeft eigenlijk zowel de boodschap gekregen van kijk, we horen nu, maar we gaan er eigenlijk niet echt iets aan doen.
Ja, in de media verscheen dan ook dat het slachtoffer daar eigenlijk tevreden mee was. Dat vond ik een heel vreemd iets eigenlijk.
Ja, want ik heb die artikels ook gelezen en als je dan een beetje verder doorlas, dan bleek toch dat het slachtoffer daar niet 100% tevreden mee was. Ze gaf zelf aan dat ze eigenlijk had gehoopt op een soort van opschorting of toch iets dat aantoonde dat dat op zijn strafblad ging komen. En dat is er dus niet gebeurd.
Ja, want die man wordt begot gynaecoloog. Die gaat in een intieme vertrouwensrelatie terechtkomen met duizenden vrouwen. Ik zou dan eerder zeggen dat als er iets gebeurt zoals dit, dat hij dan gewoon ongeschikt wordt geacht voor dat beroep. Maar dat is dus helemaal niet gebeurd.
Nee, dat is inderdaad niet gebeurd. Nu, ik zag gisteren wel dat er blijkbaar beroep is aangetekend geweest, dus daar zijn wij wel heel blij voor, hè? Dat het niet gewoon zomaar gedaan is met deze uitspraak.
Wat ik mij ook afvroeg, er is toch heel duidelijke wetgeving rond zo'n zaken. Hoe kan zo'n rechter daar dan zomaar van afwijken?
Dat is voor ons eigenlijk ook niet helemaal duidelijk, want inderdaad, het strafrecht is nog niet zo lang geleden hervormd geweest. Waarbij dat er dus ook heel duidelijk in staat, als iemand incapabel is om consent te geven, dat het zo en zo al grensoverschrijdend gedrag is. En hoe dat de berichtgeving in de media werd uitgespeeld, bleek dat beide studenten eigenlijk incapabel waren om consent te geven. En dan in dit geval zeker het meisje dat slachtoffer geworden is. Dus dat is ook iets dat bij ons heel veel vraagtekens oproept.
Gebeurt het nog dat er zo mensen worden vrijgesproken terwijl dat eigenlijk niet klopt volgens de huidige wetgeving?
Ik denk dat dit wel een heel uniek geval is, omdat ze eigenlijk wel bevestigd hebben dat er effectief een verkrachting heeft plaatsgevonden. Meestal in zo'n zaken, als er een vrijspraak is, zeggen ze dat er te weinig bewijslast is, of dan spreken ze zich niet uit over de feiten op zichzelf. En ik denk dat dit het nu, en ik denk dat dat ook de reden is waarom er zoveel oproer is rond deze zaak, omdat eigenlijk justitieel ze wel zeggen, het is gebeurd. Wij hebben zelf niet veel weet van zaken die daar in die positie staan. Want meestal wordt er al op voorhand de zaak geseponeerd of komt het niet tot een uitspraak in het voordeel van het slachtoffer.
Ah, dus veel van die zaken worden geseponeerd?
Ja, inderdaad. Als je al weet dat er maar 4% van de slachtoffers effectief klacht neerlegt, daarvan wordt dan ook nog eens superveel geseponeerd, omdat ik denk, als ik het juist heb, maar dan ben ik niet meer 100% zeker, is er maar 0,5% dacht ik dat effectief kwam tot een uitspraak. Dus dat geeft ook niet echt heel veel hoop voor overlevers van seksueel geweld om effectief een klacht te gaan neerleggen. Want eigenlijk heb je bijvoorbeeld al een beetje de indruk dat het toch niet in je voordeel zal uitgesproken worden. En ik denk dat in die zaak in Leuven is het nog pijnlijker, denk ik. Omdat je dan ook heel duidelijk ziet, het is dan wel bevestigd geweest. En zelfs dan nog komt er geen echte straf.
Zijn jullie ook betrokken bij het beleid? Ik bedoel, hebben jullie een of ander kanaal via het welke jullie bijvoorbeeld hebben meegewerkt aan die nieuwe strengere wetgeving?
Wij hebben wel via, omdat wij eigenlijk een heel mooi overzicht krijgen, omdat bij ons alle slachtoffers kunnen aanmelden, dus ook zaken die daar 30 of 40 jaar geleden zijn gebeurd. Daarom wordt er ook heel veel bij ons gevraagd achter cijfers. Omdat bijvoorbeeld zorgcentra van seksueel geweld, dat zijn eerder acutere zaken. En dat zijn eigenlijk al de mensen die op dat moment in actie zijn geschoten om daar naartoe te gaan. Dus het is niet dat wij echt 100% in dat beleid zitten, maar wij geven wel heel veel cijfers door en wij proberen dan ook wel echt heel duidelijk aan te tonen van kijk, dit is wat er eigenlijk echt leeft tussen de mensen. Want als je weet dat het dark number, dus de cijfers die daar niet geweten zijn omdat die niet tot bij de politie geraken, bijna 90% is, denk ik dat dat toch wel een serieuze indicatie is.
Ja, en die mensen komen wel tot bij jullie?
Van die 90%, ja, omdat er bij ons geen verplichting is van klachten hebben moeten neerleggen. Dus bij ons kunnen ook slachtoffers komen die bijvoorbeeld na 40 jaar zeggen, kijk, dit is gebeurd, ik heb het hier moeilijk mee, maar wij eisen niet dat er al een justitiële stap is gebeurd voordat ze zich bij ons aanmelden.
En moedigen jullie mensen aan om die stap te zetten?
Niet per definitie, omdat wij echt proberen om te werken op de maat van het slachtoffer zelf. Wat dat wij wel doen, we hebben ook een juridisch luik. Als een overlever begint te twijfelen van misschien wil ik toch nog die stap zetten om een klacht neer te leggen, dan gaan zij wel samen met het individu in contact om te spreken daarover en om te kijken van oké, wat verwacht je daar nu effectief uit? Als die verwachtingen inderdaad aansluiten bij die klachtneerlegging, dan gaan wij wel mee begeleiden in heel dat proces. Maar wij beseffen dat het heel moeilijk is voor heel veel overlevers om die klacht effectief neer te leggen, omdat er ook zoveel bij komt kijken. Hè. En als je dan inderdaad naar de cijfers kijkt, dan ontmoedigt dat wel heel veel mensen.
En heel veel bij komt kijken, is dat dan in de zin van administratie of juridische stappen? Of heeft dat ook te maken... Enfin, ik weet dat de meeste daders bekende zijn van het slachtoffer. En ik kan me voorstellen dat de vrouwen nog altijd zoiets hebben van... Ik kan hier geen moeilijkheden maken. Ik ga mijn eigen schoonzoon hier niet aanklagen of zo. Gebeurt dat ook nog veel?
Ja, wij gaan dus daarin echt wel... Ja, op alle vlakken proberen ondersteunen. Dus we hebben ons juridisch luik, maar ze kunnen bij ons ook terecht voor therapeuten. Wij gaan echt op alle domeinen inzetten. En uit mijn persoonlijke ervaring is dat ook hetgene dat punt voor mij zo speciaal maakte. Omdat die echt naar alle domeinen kijken. En niet alleen naar dat juridisch luik of niet alleen naar dat therapeutische. Zij gaan op alles inzetten om het eigenlijk voor de overlever zelf zo... Ja, het is... met een lak aan betere woordenschat, maar zo makkelijk mogelijk te maken.
Ja, het is, neem ik aan, in de eerste plaats de bedoeling dat zo'n mensen zich helemaal veilig voelen.
Ja, en dat proberen wij echt te gewaarborgen. En met die veiligheid, dat komt er dan inderdaad ook bij dat wij echt het slachtoffer op zichzelf laten kiezen hoe dat zij hun traject zien. Dat wij niks opleggen, maar dat we wel zeggen van hey, als je wilt, we zijn hier en je kunt beroep op ons doen.
Ja, dus ik kan me voorstellen dat iemand die zoiets heeft meegemaakt heel gevoelig is voor het minste zweem van grensoverschrijdend gedrag. En als er dan gepusht zou worden om bepaalde stappen te zetten, dan zou dat eerder contraproductief zijn.
Ja, en ook omdat wij ook wel echt vanuit de sterkte van het slachtoffer zelf willen starten. Want het zijn nog altijd mensen die hun eigen bewegingsreden hebben, die ook zelf kunnen overzien hoe dat bepaalde stappen hun eigen traject een impact gaan hebben. Dus wij proberen ook echt, wij proberen echt van onze slachtoffers overlevers te maken. Dat is eigenlijk hoe dat punt probeert in te zetten. We proberen ze alle middelen te geven en zij bepalen zelf wat ze daarmee willen doen.
Ja, nu we zijn gelukkig ver van de middeleeuwse toestanden waarbij een meisje dat een priester aan durfde te klagen dan zelf veroordeeld werd voor het in opspraak brengen van een priester. Ja. Maar ik vond dit geval daar toch al een beetje naar zwemen. Hebben jullie hoe lang bestaat Punt eigenlijk?
Punt heeft vorig jaar zijn 5-jarig bestaan gevierd. Wij zijn eigenlijk opgestart naar de zaak van Julie van Espen, omdat daar precies toch ook een paar zaken waren gebeurd die te voorkomen vielen. Dus van 2019 eigenlijk ongeveer. Dus nu zitten we aan bijna 6 jaar.
Dus jullie hebben eigenlijk het proces van de nieuwe regelgeving niet echt helemaal gevolgd. Dat is jonger.
Het proces van de nieuwe regelgeving is eigenlijk na Julie van Espen gebeurd. Want daar zijn een paar zaken gebeurd tussen haakjes te voorkomen vielen, omdat het gerecht bepaalde stappen had gezet, waardoor dat die persoon op vrije voeten liep. Hè. En daarna zijn ze beginnen kijken naar dat strafrecht en de ouders van Julie hebben daar ook heel hard voor gelobbyd, samen met Punt, om inderdaad eens een keer goed te kijken naar hoe steekt dat nu eigenlijk echt in elkaar en kloppen die visies nog met de huidige maatschappij? En dan was het antwoord eigenlijk nee. Zoals in bijvoorbeeld, en dat zie je in deze zaak ook heel mooi, in verband met die consent. Vroeger werd er heel hard gedacht in ja en nee. Nu werd er al een soort van buiging gemaakt naar, ja, maar als ze niet capabel is om consent te geven, dan kun je niet spreken van consent. Hè. Omdat ze ook sprake van dat het meisje veel had gedronken, ja, dat mag geen reden meer zijn. Daar zijn we nu wel al voorbij. Hè.
Zijn jullie helemaal tevreden met hoe dat die nieuwe regelgeving is uitgedraaid of is er nog ruimte voor verbetering?
Mijn persoonlijke mening, ik denk dat er nog wel een beetje ruimte is voor verbetering. Misschien is de regelgeving op zich wel goed, maar moet de toepassing beter gebeuren. En ik denk dat deze zaak dat ook wel aantoont.
Goed, dus het is nog niet in de chakos, er is nog ruimte voor verbetering. Jullie volgen de zaak, neem ik aan, dus... Het kan zijn dat toch nog geroepen wordt, dat vonnis?
Ja. Ja, inderdaad. Nu denk ik dat de komende weken het afwachten zal worden. Ook hoe de justitie het zelf gaat aanpakken. Maar onze gedachten zijn eigenlijk op dit moment vooral bij het slachtoffer zelf. Hè. Het is onrechtvaardig. Ik denk dat we het daar allemaal wel eens over zijn. Maar vanuit dat overlevingsperspectief, zij wordt er wel heel de tijd mee geconfronteerd in de media. En dat kan ook echt wel heel veel emotionele onrust opbrengen.
Ja, alsof haar leven eigenlijk helemaal rond dat punt draait nu.
Ja. Wij proberen ons echt wel vanuit dat slachtofferperspectief ook de vraag te stellen van wat zou voor haar nu het beste zijn. Maar wij zijn ook wel blij dat dit zoveel verontwaardiging opbrengt, Want het toont wel aan dat inderdaad die toepassing van dat strafrecht echt nog niet helemaal oké zit.
Oké, bedankt voor je interview. En houd ons zeker op de hoogte van verdere evoluties, Thalia de Klerk.
Dat zullen wij zeker doen. En alvast bedankt om dit thema ook zichtbaar te maken.